Het was nou, een paar weken geleden in de plaats waar ik mocht dienen, de Lier. Daar hebben we iedere week morgen gebed. En daar was het op een morgen dat we een stukje lazen uit het Johannesevangelie. Overigens, ik wil jullie vanmorgen meenemen langs een aantal Bijbelse passages. En het fundament, als dat een begrip mag zijn vanmorgen, dat zal gevonden worden in 1 Johannes 4. Maar tussendoor hebben we al wat andere Bijbelse plekken gevonden. Maar op die bewuste morgen, dat het morgengebed er was, lazen wij uit Johannes 15. Misschien is het wel het advies, probeer mij maar niet te volgen in alle Bijbelse plaatsen die ik aanwijs, maar als we straks in 1 Johannes 4 mogen landen, dan is dat mooi en pluk er dan maar uit wat je pakt. En als je daar straks mee verder mag gaan, gaat het volgens mij goed. We lazen toen op die morgen uit Johannes 15 en daar sprak Jezus: ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit stukje passeerde het moment voordat we met elkaar zouden gaan bidden en het was de morgen na de avond dat Peter R. de Vries was neergeschoten. Nou, dan snap je misschien wel de verwarring op die morgen van, weet je, dan lees je zoiets. Ja, ik vind het een mooi Bijbelgedeelte, het is gewoon helemaal gepolijst, het is af, zeg ik op mijn beurt. Maar hoe wordt het verstoord door wat dan de dag ervoor is gebeurd in Amsterdam? En terecht kwamen daar de vragen. Weet je, het staat er zo mooi, maar ja, kan ik dit nog wel geloven als wij gezegd worden, blijf in mijn liefde. En dit is de realiteit waarin we leven. Oftewel, we werden, voordat we er erg in hadden, afgeleid van de liefde van God die hij ons geeft. En het duurde even voordat het besef er weer was, hoezo Gods liefde? Gods liefde is er nog steeds. Kijk maar om je heen, kijk hoe we samengekomen zijn, en dat geldt voor vanmorgen ook. Kijk hoe we hierbij zitten, hoe we er zijn. Hoe we verlangen naar iets wat het leven ons de leefkracht geeft. En dat wij hier met elkaar verzameld zijn, is voor mij een getuige, een bevestiging dat de liefde van God er is en dat die bestaat. En ja, die wordt verstoord door wat er buiten gebeurt. Die wordt verstoord door wat er in ons eigen leventje gebeurt. Maar dat neemt niet weg, en het duurt echt wel even tijd voordat we in dat besef weer wilden zijn, dat neemt niet weg dat die liefde van God de werkelijkheid is in de realiteit waarin we leven. Nou, als we dat onderscheid weer een beetje willen pakken, de realiteit is wrang, maar de werkelijkheid van God is dat we leven in zijn liefde. En ik geloof dat dat al, niet dat dat het motief is geweest, hoe God met deze wereld is begonnen. Dat in de tijd dat Gods geest over de wateren zweefde, dat hij sprak, laten wij mensen maken. En ik geloof oprecht dat het motief van God is, de liefde, waarvan hij zoveel heeft, dat het te veel is voor die engelen die al om hem heen verzameld waren. En dat hij meer nodig had om die liefde ergens naartoe te kunnen laten stromen. En waarom denk ik dat? Waarom geloof ik dat? Als we later in het Johannes-evangelie Jezus horen zeggen... Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. En tussen de grondlegging van deze wereld en het moment dat Jezus deze uitspraak deed, was er al wat narigheid geweest. En dat Jezus dat dan vertelt, dat God de wereld zo lief heeft, dat hij blijkbaar tussen al die ellende en de narigheid, noem het maar door, lees de Bijbel erop na wat er allemaal gebeurd is. Mensen die tegen God opstonden, mensen die hem bedankten, dat op dat moment dat Jezus dat zegt, en God heeft de wereld zo lief gehad, dat aan die liefde niets is afgedaan en wel zo groot moet zijn dat Jezus naar deze wereld moest komen om ons te behouden. Opnieuw een bevestiging dat God de wereld lief heeft. En daarom is dan ook het thema van vanmorgen, wij leven in Gods liefde. En dat dan natuurlijk haaks op dat mooie gedicht waar je mee startte. Nee, wij leven ook in alles wat kapot is en wat gebroken is. En toch, ik hoop dat we dat vanmorgen ook weer ontmoeten. En dan volgen wij een aantal uitspraken. Allereerst luisteren we naar wat Jezus zegt in Marcus 12 vanaf vers 28. Als een schriftgeleerde notabene, iemand die de Bijbel aardig kent, aan Jezus vraagt: Heer, wat is het belangrijkste gebod? En dat Jezus dan antwoordt: het voornaamste is, luister Israël, luister volk van God. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Maak een sprongetje en dan gaan we naar het Johannes, naar 1 Johannes moet ik zeggen. En voordat we naar 1 Johannes 4 aankomen, passeer ik eerst met jullie 1 Johannes 2. Vanaf vers 7. En daar wordt ons het volgende voorgehouden. 1 Johannes 2 vers 7. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u van het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Zie hier dan ook een stukje, misschien wel verduidelijking, waarom er zoveel narigheid in deze wereld is, dat het toch aan liefde ontbreekt, liefde van God door ons heen, maar dat we die liefde op de een of andere manier, die blijft vaststaan, daar weten we geen raad mee. Nou, om dan uiteindelijk dan toch bij leven in Gods liefde uit te komen, en Johannes 4 vanaf vers 7. Misschien wel het vervolg op 1 Johannes 2, wat we net lazen. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. In mijn jongere jaren, toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, toen had ik zelfs parkietjes, dwergpapegaaien, agapornissen en een tamme kou. En ik genoot van alle vogels op, maar die tamme kou was werkelijk magnifiek, want die kwam op mijn arm zitten, op mijn schouder, en die kon je over zijn kopje kroelen, en gingen die kleine veertjes gingen zo overeind staan. Maar ja, om al die mooie vogels niet kwijt te raken, leefden die vogels in een... Dankjewel. Foyère, ja, kooi. Een grote kooi, foyère, ja. Ik had ook op mijn kamertje een goudvis. En die goudvis, die had de onhebbelijkheid dat die kon uit die vissenkom springen. Ja, lach maar. De eerste keer had hij geluk. Toen zat ik mijn huiswerk te maken en die vissenkom die stond zo hier op mijn boekenplank. En opeens was het ploep. En lag daar op mijn boek dat goudkleurige, oranjekleurige ding te spartelen. En ik dacht, nou, dat gaat natuurlijk niet goed. Dus die heb ik nog kunnen redden en hem teruggestopt in zijn vissenkom. De tweede keer dat hij dat deed was minder fortuinlijk. En toen kwam ik aan het eind van de dag kwam ik thuis vanuit school. Ja, en toen lag hij daar en toen viel er ook niets meer aan te redden. Dat was de goudvis. Maar ja, die goudvis die leefde in een vissenkom. Nou, ik heb ook nog, ik heb wel merken, ik was gek op dieren, ben het nog steeds, alleen we hebben ze niet meer, maar ik had ook nog twee tamme ratjes. Van die, nee Kees, lieve, crèmekleurige, schattige tamme ratjes. En die liep over mijn schouder, over mijn arm, voorlangs, achterlangs, dat maakt allemaal niet uit. Alleen, ja, die wilde je natuurlijk ook niet de vrijheid geven, dus die gingen na dat plezier weer terug in de kooi. Nou, al die dieren die ik noemde, die leefden in vissenkom, volière, kooi. En ik wil vanmorgen ons overtuigen, laat ik maar getuigen, van de gedachte, wij leven niet in een kooi. Wij leven niet in gevangenschap, wij leven in Gods liefde. Maar, als je het dan over liefde hebt, is wel de grote vraag, wat is dan liefde? Want je kan het niet vastpakken, je kan het wel voelen, als je verliefd bent, je kriebeltjes in je buik. Je kan het soms ook zien, mensen die elkaar echt oprecht, intens lief hebben. Dus het is wel te zien. Maar het is ook te missen. Je voelt het ook als een gemis als je merkt dat je de liefde niet meer kan delen en niet meer kan geven of ontvangen. En dan hoop ik maar dat wij kunnen zeggen dat we opgegroeid zijn in een gezin, of dat je dat nog steeds doet, waar de liefde bestaat. Liever nog, waar de liefde heerst. Waar je liefhebbende ouders als voorbeeld hebt gehad, als fundament voor in je leven, om te weten wat het is in liefde opgevoed te zijn. En misschien heb je nog het geluk van het leven dat je een partner hebt waar je de liefde mee kan delen in het samenleven, in het samen optrekken. Of ben je inmiddels op een dusdanige leeftijd gekomen dat je hoopt dat je liefde van kinderen mag ervaren als je het geluk hebt gehad kinderen in je leven gekregen te hebben. Een geloofsgemeenschap om je heen. Dat is ook een plek waarin de liefde hoort te leven, over en weer hoort te gaan. Zijn we ons daar voldoende van bewust? En eerlijk gezegd, ik ken de gemeente, de kerk in zijn algemeen goed genoeg om te durven zeggen dat je ook in een geloofsgemeenschap af en toe als je hoofd stoot en dat je wel eens bedenkt van nou, hier mis ik toch wel een stukje liefde in hoe er nu met mij of met elkaar wordt omgegaan. En toch is onze drijfveer, ons bestaansrecht, de liefde van God die wil bewegen, die wil zijn. En niet voor niets moedigt Jezus ons dan ook aan. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Maar goed, hoe doe je dat dan? Liefhebben. Hoe geef je elkaar liefde? Hoe leef je in die liefde? Nou, daar zijn op zich wel eenvoudige voorbeeldjes van te geven. Simpelweg even een appie sturen. Hoeveel je om de ander geeft. Of een kaartje waarin je beschrijft dat je de ander lief hebt. Dat die zo waardevol is. Dat je blij bent dat die er is. En eventueel ook wat die ander dan betekent in jouw leven. Dat is ook liefhebben. En dan komen we bij de kenmerken van liefde. Liefde heeft een ander op het oog. Liefde is bedoeld om te geven aan de ander. Dat is een wezenskenmerk van het bestaan van liefde. Je geeft iets goeds aan iemand anders waarin liefde zit. En ja, liefde heeft dus ook een ander nodig om het te willen ontvangen en om het uit te pakken, zodat die liefde wel zijn betekenis gaat krijgen. En het is juist daarom dat het gemis aan dierbaren, het gemis aan je partner als die er niet meer is, het gemis door ruzie of door scheiding of door dementie, het gemis omdat je misschien niet het geluk hebt gehad dat je kinderen mocht krijgen in je leven, is juist dat gemis zo zwaar, want de liefde die wil stromen, die stagneert ergens. Ik zeg wel eens, die stolt, weet je, die vindt geen uitweg, die vindt geen weg, die vindt geen bestemming. En daarom is het juist voor mensen die leven met gemis zo moeilijk om ja, die liefde ergens een plek te geven. Wat kan je ermee, wat doe je ermee, waar is die ontvanger? Liefde is dus een gave om te geven en om te ontvangen. Nou, met dat gezegd hebbend, herinner ik me ook dat iemand eens zei, maar ja Gert-Jan, liefde is ook wel weer een opgave. Hoe dat dan? Nou ja, zei ze, ik ga wel eens naar iemand toe, waarvan ik van tevoren al het gevoel heb, dit gaat niet leuk worden. Iemand die veel klaagt, iemand die zeg maar lastig is, iemand die als je er bent, die alsof de energie zeg maar uit je getrokken wordt. Zo voelt dat dan. En dan is liefde een opgave vooral als je je er toch toe zet dat je er naartoe gaat. Dat je niet besluit thuis te blijven. Dan is liefde een opgave, misschien wel een offergave. Maar kwamen we wel tot de slotsom, wat zou de wereld er toch mooier uitzien? Wat zou de eenzaamheid toch een stuk minder zijn als we het opbrengen om toch zo af en toe ook naar zo iemand toe te gaan of te blijven gaan? En dan is liefde inderdaad niet alleen maar meer een gave die je geeft en ontvangt, maar dan is liefde ook wel eens een offergave, een opgave. En mogen we dan die woorden van Jezus ons te binnen schieten toen hij zei, elke keer toen jullie iets goeds deden, deed je iets goeds voor mij. Ik las het net ook, die ene regel dat Jezus zei, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Nou is dat nog wel makkelijk. En hoe mooi vind ik dan het voorbeeld wat Jezus zelf geeft, dat hij uiteindelijk zijn leven geeft aan het kruis. Maar dat doet hij niet alleen voor zijn vrienden. Dat deed hij ook en dat deed hij voor de mensen die nu nog steeds hem de rug toekeren. Mensen die helemaal geen vriend van hem willen zijn. Dus Jezus ging zelfs nog een stukje verder dan zijn leven te geven, enkel voor zijn vrienden. Jezus besloot zijn leven te geven, ook voor hen die zich afkeerden van hem. Dus liefde plus. Maar dan ga ik jullie ietsje verder prikkelen. En misschien dacht je er zelf al aan, 1 Korinthe 13. Moet het 7e vers er eens bij halen. Liefde verdraagt alles. Over liefde staat daar, alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Nou, in het liefhebben en dan maar alles verdragen, daar ontmoet je weer die opofferingsgezindheid. Maar moet liefde dan maar alles goed vinden? Moeten we dan maar accepteren dat er oorlog is? Moeten we dan maar zien dat er kindjes zijn die sterven van de honger? Grote mensen ook trouwens. Moeten we dan maar accepteren dat we mensen zien lijden, dat je zelf pijn lijdt? Liefde verdraagt alles, schrijft Paulus in zijn 1 Korinthe 13. Maar ik geloof zelf niet dat het zo bedoeld is, dat je met liefde dan maar alles weg moet poetsen, alsof je je mond moet houden. Maar ik geloof, en zo lees ik het ook hier, dat Paulus bedoelt met de liefde verdraagt alles, dat de liefde in staat is om boven de haat en de nijd die er in de oorlog bestaat uit te komen. Dat de liefde in staat is om de pijn die je ontmoet in je leven, om ja, die te verdragen. Dat op die manier bedoeld wordt dat liefde iets verdraagt. Niet dat liefde het maar goedkeurt of goed vindt, maar dat de liefde sterker is en als het ware er bovenuit stijgt. Zo lees ik deze 1 Korinthe 13, dat de liefde verdraagt alles. Maar dan heb je het wel over ijzersterke liefde, gefundeerd op de liefde van God. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als we het zo over liefde hebben, dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, weet je wat Johannes ervan schrijft, wat Paulus ons erin aanreikt, wat Jezus ervan zegt, wat ik vanmorgen probeer te duiden, het schuurt wel, het schuurt aan alle kanten. En ondanks dat het misschien wel mooi en kloppend klinkt, voelt het niet altijd zo. Dus in dat opzicht vind ik het nog steeds lastig, dat wel. En voelt niet elke uitleg oké. Maar toch horen wij bijna iedere zondag, zingen wij er regelmatig van, God is liefde. En het is zijn liefde die hij geeft aan deze wereld. En het is zijn liefde waar wij vanmorgen weer in mogen zijn. Waar wij, als we straks verder gaan, in mogen gaan. Waar wij, waar je ook komt, bij wie je ook bent, waar wij in leven. Want het is de liefde waarmee God deze wereld gemaakt heeft. Het is de liefde waarmee God jou gewild, gewenst en lief heeft. Dus ik hou nog even vast aan mijn geloof. En ik hoop dat het jullie ergens mag raken, dat het pakt. Want het is niet van mij, het is van God. Wij leven in liefde. Maar wel in Gods liefde. Je loopt wel het risico dat als je dat straks buiten, elders durft te zeggen, of bij een of andere verjaardag, ontmoeting, als die gevierd mag worden, God is liefde, dat je natuurlijk wel weer een paar vreemde blikken op je afkrijgt van, ja, oké, kom jij dan maar op, want hoe is dat dan met Gods liefde? En dan komen ze dan toch de moeites, de Peter, de Vries, de moeites om je heen, de moeites ook in je eigen leven, want laten we dat niet uitvlakken. Ook al wil je vasthouden aan Gods liefde, ook je eigen leven loopt niet altijd vlekkeloos. En dat dan toch durven en willen zeggen. Laten we al die vragen, al die moeite proberen even voor lief te nemen om bij de volgende vraag uit te kunnen komen. En die vraag is, vanuit God is liefde, durft u, durf jij God lief te hebben? Durft u, durf jij God lief te hebben? En dan zou je misschien zeggen, hoezo, hoe bedoel je dat? Laten we eerst maar even dan teruggaan naar die uitspraak van Jezus aan die Bijbelgeleerden, dat Jezus zegt, heb de Heere uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Heb de Heere uw God lief. Dan is het denk ik ook goed om even stil te staan bij de vraag van, maar hoe doe je dat dan? Hoe lukt het ons om God lief te hebben? Weet je, we leven van het idee dat God ons lief heeft, maar hebben wij God lief? En hoe heb je dan God lief? Ik denk om een beetje in de buurt te komen van het God leren lief hebben, hoe leer je een ander lief hebben? Dat ontdek je pas, dat merk je pas, als je een stukje tijd steekt in die ander. Als je de ander de aandacht geeft. Laat ik maar zeggen, als je een stukje investeert in die ander, dat je dan gaat ontdekken door te luisteren en door je te verdiepen in wie die ander is en wat die ander wil zeggen, dat je je leven gaat delen met die ander, dat je dan gaat ontdekken hoe die ander is voor jou. En juist dat in jouw aandacht geven, dat daarin jouw gave zit voor die ander. En dat is dan die liefde die begint als antwoord op de vraag, heb ik God wel werkelijk lief? Lukt het mij om God lief te hebben? En helpt het mij dan ook in het verdragen van alles wat ik meemaak, in het God lief willen hebben? Hij heeft u, hij heeft jou lief. Geen twijfel over mogelijk. Maar ik snap best dat het voor ons soms wat barrières nemen is om God lief te hebben. Om daarop uit te komen. Als het ons lukt om onszelf meer te geven aan God, door ons in hem te verdiepen, en dat kan met zingen, dat kan met bidden, dat kan met bijbellezen, dat kan ook met elkaar over hem praten, samen zoeken naar wie God dan voor jou is. Dat is ook een leuke ontdekkingstocht, vind ik telkens weer. dan is de kans dat je liefde voor God groeit, is zeer aanwezig. Misschien wat te vergelijken met hoe koning Willem-Alexander en koningin Maxima elkaar hebben leren kennen. Weten jullie dat gegaan is? Ja? Neem ik de rest een beetje mee in het roddelcircuit, hoewel het schijnt toch wel aardig te kloppen. Jij mag me corrigeren als ik ernaast zit. Maar het schijnt zo te zijn, de eerste ontmoeting tussen koning Willem-Alexander, toen nog prins, en ja, Maxima was nog geen koningin. Toen vond Maxima, die vond Willem-Alexander maar een chagrijn. Eigenlijk vond ze niks van hem. En Willem-Alexander die vond Maxima maar een opdringerig type, want zij liep daar met een fototoestel. In de gelegenheid waar ze waren, was zij gevraagd om foto's te nemen van de aanwezigen. Nou, Willem-Alexander, chagrijn, wat is er voor een ding daar, een beetje foto's te nemen. Zij, nou, pff, wat een saai figuur, nou klik en weer verder gaan. Later zijn ze aan elkaar voorgesteld en raakten ze met elkaar in gesprek. Ja. En dan ga je opeens ontdekken dat de ander best wel interessant kan zijn na die eerste blik van, en dat de ene ook wel interessant kan zijn. En zo raakten ze alsmaar meer met elkaar in gesprek. Ja goed, de rest is geschiedenis. We weten wat er van gekomen is. Maar het mooie is dat in het elkaar waarderen en leuk vinden, dat we daar de wederzijdse liefde hebben kunnen zien groeien. En hoe mooi is het dan als Willem-Alexander achteraf zegt, ik heb heel veel geluk gehad dat ik haar heb ontmoet. En een nog groter geluk dat zij haar leven met mij wilde delen. Dus ook geven, delen. Ze betekent alles voor me, zegt hij. Mijn geluk, thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar. Maar ze is ook mijn maatje en sparringpartner. Ze is kritisch, ze is ook heel erg zorgzaam. En ook vergevingsgezind als ik af en toe nukkig ben. Als ik dit lees, zie ik hierin die gevende liefde beschreven worden. En herken ik dan ook de liefde van God in hoe die bedoeld is. En legt Johannes ons vanmorgen uit, de liefde komt uit God voort. God is de bron van liefde. God is liefde. En dat God liefde is, is maar moeilijk te zien in de realiteit waar we in leven, is niet te vinden in dat hij dan de oorlogen voorkomt, dat hij de hongersnoden voorkomt, dat hij de ziektes, dat hij de pijn, dat hij het verdriet voorkomt. Maar dat God liefde is, en dat beschrijft Paulus ook in de Romeinen 5, is de werkelijkheid. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarin ligt het fundament van de liefde van God in deze tijd. En ook in Johannes 4 lazen wij het zojuist. Dat de menswording van Jezus Christus uit moest lopen op zijn dood aan het kruis. Dat is de allergrootste manifestatie van de liefde van God die wij ons eigen mogen maken. Opnieuw de vraag, durf jij de Vader van Jezus Christus lief te hebben? En ik begrijp best wel als je dat niet eenvoudig vindt, dat er nog zoveel tussen staat om daarop een ja te kunnen zeggen. Ik geloof vast wel dat de wil er is, maar dat het misschien nog niet kan. Dat er gewoon te veel in ons leven gebeurt of is gebeurd, en dat dat ons juist maar voortdurend van hem wil scheiden. Laat ik je nu dit vertellen. Hij durft jou wel lief te hebben. Terwijl jij, en dat geldt net zo goed voor mij, regelmatig dingen doen die hem niet zint. Maar toch houdt hem dat er niet van af. Ons lief te hebben, deze wereld lief te hebben, de mensen op deze wereld lief te hebben. En is Gods liefde voor u, voor jou bedoeld? En dan denk ik van zo, Hij durft. En om te leven in die liefde, mag ons de vraag meegaan, durven wij dit leven dan ook werkelijk met hem aan? Lukt het ons dan door het verdragen, het verduren van alles heen, de teleurstelling, de boosheid, als we niet oppassen, de bitterheid, de verbittering, maar ook de twijfel die ons vast al eens overkomt in het geloof? Lukt het ons door alles wat we moeilijk vinden, toch bij hem uit te willen komen? Die schuilplaats bij de Allerhoogste Heer. Lukt het in alles wat ons tegen zit en dwars zit, hem te blijven zeggen, ook al helpt het misschien niet, ook al kijkt de omgeving je misschien meewarig aan, maar dat je kan blijven zeggen, en voor mij is en blijft God liefde. En dat vraagt op zijn tijd wat, een gave, een offergave, maar het helpt wel in hem tegemoet te kunnen gaan en te ontdekken dat hij er werkelijk voor jou is. In het geven van zijn Zoon Jezus Christus, in het geven van zijn Geest voor ons de Trooster. En dat hij dan ook jou doet ontdekken dat hij het ook met lang niet alles wat er in deze wereld gebeurt eens is. En dat het ook niet zijn wil is dat het gebeurt. Maar dat het toch wel zijn liefde is die eraan ten grondslag ligt dat het gebeurt. Waarom? Als hij ons gaat dwingen hoe wij ons leven moeten inrichten, dan is er geen sprake meer van liefde, want gedwongen liefde is geen liefde. En dat vind ik best lastig, moeilijk, maar zodra wij gedwongen worden om dingen te doen, leven we niet meer in de vrijheid die God ons geeft. Met andere woorden, God gaat gewoon een heel groot risico met ons aan. Maar hij hoopt, hij verlangt dat in dat risico wat hij met ons aandurft te gaan, dat wij in die stroom van zijn liefde willen gaan leven. En dan kan het niet anders dan dat wij in die stroom van zijn liefde genoeg liefde ontvangen om ook liefde uit te delen. En dan gaat het weer kloppen. Zo soortgelijk als twee wat oudere dames die met elkaar in onmin leefden. En dat was eigenlijk een akkefietje, maar dat gebeurde zomaar. En vanaf dat moment leefden ze op gespannen voet met elkaar. En dat duurde zo jaren voort en ze wisten het van elkaar, ze voelden het ook van elkaar. Maar geen van beiden was in staat om het bij te leggen, tot op een gegeven moment eentje er eigenlijk genoeg van had. En ze is toen naar die andere vrouw toegegaan. En ze belde aan, het is best spannend. Want wat ga je zeggen? Wat ga je ontvangen? En ze belde aan en ze werd gelukkig te woord gestaan. En zij vroeg ook aan die andere vrouw, zullen wij het weer bijleggen met elkaar? Zullen wij ons weer met elkaar verzoenen? En die andere stemde daarmee in. En ze gaven elkaar voor coronatijd letterlijk een zoen. En zo ontstond er weer heling, ontstond er verzoening, doordat ze elkaar de liefde gunden waarin we eigenlijk gevraagd worden te leven. Liefde. Voor mij is het de werkelijkheid waarin we leven, en is de narigheid de realiteit waarmee we te maken hebben. Maar verzoenend, zoekend naar die liefde van God, en die is te vinden, dan je plek innemend in die liefde van God, ontdekken wij ons leven in Christus, dat dat het leven is van Gods verzoenende liefde. Leef daarvan. Ik hoop dat je er nog eens aan denkt, op die momenten dat het weer even tegenvalt, tegenzit. Maar leef van Gods liefde, maar meer nog, wees je ervan bewust dat je leeft in Gods liefde. Zijn werkelijkheid. Amen.